Welkom bij een nieuwe aflevering van Stofhappen, de podcast van de afdeling archeologie van de gemeente Den Haag, waarin wij onderwerpen vanuit een archeologisch perspectief gaan bekijken. Bij ons aan tafel zit Mignon het Waar.
Hallo, hallo, hallo.
Jeroen van Zolingen.
Hallo.
En Christian Rieven.
Hallo.
En Marjolein Laan zit aan de knop om her en der wat uit deze podcast te knippen.
Dat is al aardig wat tot nu
toe. Ja, dat is tot nu al aardig wat. We hebben besloten dat we het vandaag over huizen gaan hebben en interieurs. Voor degene die daar iets over kwijt willen. Maar er is natuurlijk een grote bouwcrisis aan de gang in Nederland. Er moeten allemaal huizen bijgebouwd worden, maar in het verleden woonden ze ook al in huizen. We hebben eigenlijk al vanaf het Neolithicum huizen in Den Haag. Dus wie wil daar dolgraag iets over kwijt? Over de vroegste huizen van Den Haag.
Ik ben eigenlijk wel benieuwd, wat wil je er zelf over kwijt? Want volgens mij ben jij degene die bedacht heeft dat er huizen waren.
Ik ben blij dat je het vraagt, Jeroen. Nee. We hebben in Den Haag hele typische huisplattegronden, vinden we zelf.
Wat is een huisplattegrond? Want dat weet niet iedereen.
Nee, een huisplattegrond is eigenlijk, kijk, als je een huis bouwt, dan doe je allerlei dingen in de grond. En als je van steen dingen maakt, hè, dan graaf je fundering uit, leg je een beetje beton in, wat heipalen en dan bouw je je huis op. Voordat je dat met steen ging doen, deed je dat van hout. En wat ze dan vaak doen is palen de grond inslaan of paalkuilen graven waar palen in staan die de dakconstructie dragen. Die palen zijn allemaal weggerot. Wat wij terugvinden zijn de kuilen en de afdrukken soms van de palen die erin gestaan hebben. En als we heel veel van die palen vinden, dan kunnen we dus op basis van die kuilen een plattegrond reconstrueren. En dat noemen we dan een huisplattegrond.
En we kunnen ook wel meer plattegronden reconstrueren. Ook bijgebouwen en dat soort zaken meer. En soms heb je maar één paal. En daar begint dan het huis mee, volgens Peter Stokkel. Hè? Daar zijn jullie wel met me eens, toch? Hè?
Ja. Dat is hoe Peter huis ziet.
Eén paal is geen paal.
Nee.
Twee palen is een muur.
Drie palen is een huis, volgens
Peter.
Vier palen
is een speaker. Ja. Nee. We hebben allerlei verschillende soorten structuurtjes. Hè? Maar je weet zeker dat als er een paal de grond ingezet is, dat die ergens voor gebruikt is.
Geldt dat voor elke paal? Of moet die dan wel een bepaalde minimummaat hebben?
De paal heeft een bepaalde maat. Dat is wel mooi, hè?
Nee, dus goed. We gaan ervan uit dat je huizen kan herkennen aan de paalkuilen die daarbij horen.
En greppels soms, die eromheen werden gegraven?
Ja, precies. Dan krijg je nog allemaal randzaakjes, zoals een haartje erin.
Oh ja.
Of stalboksen.
Opslagkuilen. Mm-hmm. Soms natuurlijk het vuil op de vloer. Het verschil tussen wonen en inderdaad die stalboksen.
Ja, of juist het niet hebben van vuil op de vloer, omdat het schoongemaakt is. Dat kunnen we soms ook nog aantonen, dat plattegronden vrij zijn gemaakt van afval. Dus inderdaad, vanaf 2800 voor Christus hebben wij al, daarvoor al, Ypenburg ook al huisjes, zeg maar.
Ja.
Die zijn nog krakkemikkiger dan de huizen.
Nou ja, ze zijn in ieder geval kleiner.
Ja.
En dat is wel wat interessanter natuurlijk. Maakt niet uit welke periode je pakt. Als je ze allemaal op een rij zet, je ziet dat huizen evolueren van de basis in de steentijd via alle prehistorie, periode, bronstijd, ijzertijd, Romeinstijd naar de middeleeuwen. En die huizen, ze worden soms wat langer, wat breder. En dan wordt er een uitvinding gedaan dat ze wat meer palen aan de binnenkant nodig hebben. Maar in principe kan je het allemaal aan elkaar plakken. Dat is wel, dan heb je een typologie, zoals dat zo mooi heet.
Totdat je in de nieuwe tijd terechtkomt.
De nieuwe tijd is de periode van 1500 na Christus tot nu.
En je steenbouw gaat krijgen.
Ja, je hebt in de Romeinse tijd ook steenbouw, hè?
De Romeinse tijd is de periode van 19 voor Christus tot 450 na Christus.
Maar je Romeinse steenbouw die is nog best wel te koppelen aan de houtbouw die ze dan hebben. Maar op het moment dat je in de nieuwe tijd terechtkomt, dan vier muurtjes en daar is mee gedaan.
Ja, dat heb je ook al in de middeleeuwen natuurlijk. Hè?
Late middeleeuwen.
Ja. De late middeleeuwen is de periode van 1050 tot 1500 na Christus.
Late middeleeuwen is grappig, want dan zou je zeggen, dan bouwen ze al dingen van baksteen en dan vind je daar eigenlijk het minste van terug. Dat vind ik altijd opvallend. Het is niet zo dat ze dat, afgezien van het binnenhof, waar ze natuurlijk hele diepe funderingen maken. We hebben gewoon steenbouw.
Nou, volgens mij heeft dat er niet mee te maken dat baksteen toch betrekkelijk kostbaar was. Zeker in ieder geval in de middeleeuwen nog. Je moet dat natuurlijk maken of laten maken of kopen. Hout is voorhanden. Zeker dan nog heel veel. Want dat is gewoon het goedkope bouwmateriaal. Dus daar zullen de meeste huizen uit zijn opgetrokken. Totdat het duidelijk is dat baksteen natuurlijk ook veel duurzamer is en veiliger. Laten we dat ook, hè, want hout fikt natuurlijk als je helemaal een stadsbrand hebt. Mignon, hoeveel stadsbranden hebben we gehad in Den Haag?
Zoveel.
Ja, zie je. Nou, ik heb bij deze bevestigd dat er ook in Den Haag heel vaak een huis in de fik stond.
Ja, en op
en
zich,
dan heb je dus gewoon op zich
die steenbouw. Die laat-middeleeuwse steenbouw. Binnenhof is natuurlijk heel duidelijk. Maar je hebt Marenstein, je hebt Huis ten Hoeken in Wateringse Veld.
Uithoflaan.
Uithoflaan boerderij. Dat zijn allemaal op zich natuurlijk toch gewoon gebouwen waar zeker als onder Maaiveld gewoon het laat-middeleeuwse baksteen nog in de grond zit.
Ja, bij de Roba hadden we dat dus ook.
De Rotterdamse baan, de Roba.
De Roba, de Rotterdamse baan, ja. Daar hadden we ook dus eigenlijk drie erven. En dan zagen we het baksteen voornamelijk in de gracht liggen, zeg maar. En het was allemaal gebroken puin. En het was echt heel veel. Dus heel veel kloostermoppen lagen in. En we vonden eigenlijk maar één hoekje van de fundering nog. De rest was allemaal weg. Dus dat was dan toch niet zo diep gefundeerd, zeg maar.
Nee, of omdat je alleen in die greppels dan het waardeloze puin niet meer recyclebaar terugvindt, hebben ze blijkbaar de hele stenen gewoon vrolijk ergens anders gebruikt in een huis waar nu misschien nog gewoon ingewoond wordt en nooit noodzaak voor onderzoek is geweest.
Nee, net dat is natuurlijk. Ja, we weten ook natuurlijk dat dat als er dan bij de Hoekse, bij jou ze twisten, bijvoorbeeld burgeroorlogen, dat als je dan fout was, dat je dan je huis afgestapeld werd. En die werden dan naar het binnenhof vervoerd, bijvoorbeeld de bakstenen. Om dan gewoon lekker verwerkt te worden in nieuwe gebouwen.
We hebben ook een hele coole vondst gedaan aan de Uithoflaan toen. Bij daar die Uithofboerderij, dat is dus een middeleeuwse boerderij die ooit bij een klooster behoorde. Daar komt die naam Uithof vandaan. Maar daar lag dan een bakstenen vloer. Dat ding was, nou, die was echt
een metertje of 10 bij 10?
10 bij 10, zoiets, ja. En dat waren allemaal hergebruikte kloostermoppen, dus middeleeuwse bakstenen, die dan op hun kant tegen elkaar aangelegd waren en als een soort loskade of zo tegen een sloot aan. Dus immens ding, was echt bizar. Dat heb ik nog nooit gezien.
Nee, die foto's die hebben hangen in het kantoor, toch? Die van die luchtfoto ervan. Ja, super kikke ding, ja. Ja. Ja, hij is geïnterpreteerd als loskade.
Ja, ja, bij gebrek aan andere goede
voorbeelden. Hij ligt wel heel diep.
Is het een rituele loskade.
Hij ligt dieper dan het grond, dan de sloten toen ter tijd stonden. Dus dat is, ja.
Nou, vroeger hadden wij bij mijn oma, die hadden ook een steiger bij de Westende Plassen. En die had ook een hele schuin aflopende, zeg maar, steiger. En dan kon je dan je kaders boot optrekken, je boot optrekken. Ja. Zonder dat je vast
zou dan een overtoom kunnen zijn geweest.
Ja, nou, dat zou ook, dat de andere kant weer door. Of dat hij gewoon daar vast op de kant trekt. Dan ligt hij niet in de weg, in het water.
Ja, en zakt hij ook niet weg in de drek.
Nee, en hij waait ook niet weg als het gaat stormen of zo. Dus snap je? Het is, dat zou ook nog kunnen, maar goed. Hè?
Zo'n kade is geen huis, hè?
Oh.
Nee, dat is waar. Nee. Nee, een huis heeft wel een dak nodig in principe.
Ja.
Ja,
ja, wanneer is een huis een huis? Dus alles met een dak? Nee.
Nou, weet je nog, de allereerste aflevering van deze fantastische, de onvolprezen podcastserie, hebben wij het over thuiswerken gehad. Toen hebben we ook een discussie gevoerd over wat is nou thuis? Is dat hetzelfde als je huis? En als je gaat kijken naar de periode die wij elke keer aanhalen, we beginnen telkens met het Neolithicum.
De late steentijd, ook wel het Neolithicum genoemd, is de periode van 5300 tot 2000 voor Christus.
Omdat dat is eigenlijk het moment dat mensen hier blijven wonen. Dat is het moment dat mensen hier huizen bouwen en ook, zeg maar, de volgende generatie hier ook weer blijft en niet meer rondtrekken. Ervoor liepen er ook wel mensen door dit gebied, maar die hadden hier niet vast hun huis. En ik denk dat daar dan al een verschil ontstaat. In ieder geval voor ons is een herkenbaar huis. Dan.
Op zich is een speaker heeft natuurlijk ook een dak, maar dat is geen huis.
Dat is niet groot genoeg
om te wonen. Een opslagschuur.
Ja, ook
en sommige van die schuren die zijn gigantisch groot. Die zijn groter dan een huis. Als ik naar de...
Je weet nooit of daar ooit iemand in heeft geslapen. En dan vind ik het toch wel een huis.
Misschien wel een nachtwaker om te voorkomen dat er gestolen zou worden.
Ja, dat is goed dat je het zegt. Dat is wel een discussie over, hè, natuurlijk. Van of je nou over huisplattegronden mag spreken. Als je niet zeker weet dat het een huis geweest is. Eigenlijk zou je het over gebouwplattegronden moeten hebben natuurlijk. Ja,
klinkt
dat
wel logisch. Maar je hebt toch ook een keer restanten van een tent opgegraven?
Ja.
Of een
dat dachten we, een soort van half...
Denk je dat nu niet meer?
Jawel. Ik denk dat dat nog steeds kan. Maar ja, het is zo weinig.
Maar hoe zag dat eruit dan?
Half rond, soort van... je had een hele grote haard, hadden we. Echt een grote. Ik denk dat die anderhalve meter in diameter was. Een hele grote plek met as. En daarvoor, aan één kant, zat een half ronde palen zo. Het waren niet eens zoveel, een stuk 6 of zo. Maar die waren ook heel ondiep. Ze konden ook niet...
Peter zit alles nu heel mooi aan te wijzen. Maar jullie kunnen dat natuurlijk niet zien.
Ja, je hebt je boek niet bij je, daar had je het aan kunnen wijzen. Maar dat is een halfronde tent, dachten we. Een soort van beschutting. Een
soort shelter.
Ja, een soort shelterachtig, zodat ze daar een beetje uit de wind...
Een windscherm.
Ja, die je tegenwoordig nog op het strand ziet. Als je op Scheveningen gaat kijken, al die Duitsers liggen achter zo'n ding.
Ja, wij dachten toen meer aan zo'n soort van halfronde hut. Die ook in.
Aboriginals altijd gebruiken.
Dat weet ik niet. Ik weet niet of dat een Archeon is er eentje gereconstrueerd.
Ja.
Zoiets.
Ja.
Maar ja, wat was er eerst? Reconstructie in het Archeon of de sporen die.
Exact. Ja, dus je weet ook, je interpreteert ook naar wat je ziet, zeg maar, natuurlijk. Maar ik denk dat er heeft in ieder geval een structuurtje bij gestaan. En dit zou best wel aannemelijk kunnen zijn dat daar een paar mensen zaten. Hè? Want in die haard vonden we ook ander stukje vuursteen en aardewerk.
Want het was steentijd, hè?
Ja, zeker. Ja.
Ja, en dat is dan op die plaats de vroegste permanente of semi-permanente verblijfsplaats.
Ja, want die datering, ik had twee dateringen uit die haard genomen. Die kwamen eigenlijk samen perfect uit op 2900 voor Christus. Dus dat was uniek, want als je iets later bent, dan kom je op het zogenaamde C14-plateau uit. En dan zijn je dateringen ruimer.
C14-datering is een methode waarmee de ouderdom van organisch materiaal wordt bepaald met behulp van de isotoop koolstof-14. Na de dood van een organisme verdwijnt het C14 heel langzaam uit de resten. Door de hoeveelheid resterende C14 te meten, kunnen we de ouderdom vaststellen.
En het C14 zijn wel vaak, om dan weer terug te komen op huizen.
Oh ja.
Huizen vinden we soms nog houtskool in. Heel vaak niet echt ander dateerbaar materiaal. En dan ben je dus aangewezen op je houtskool. Want jij hebt een ijzertijdboerderij gevonden, Jeroen. En gedateerd met houtskool, toch? Of niet?
De ijzertijd is de periode van 800 tot 19 voor Christus.
Noordweg.
Ja, dat klopt.
Vertel!
Nou, eigenlijk heeft Mignon hem gevonden. Maar omdat ik was er niet. Ik was op vakantie of ik weet niet, ik had papadag of zo. En we hadden toen een hele mooie opgraving aan de Noordweg. Een heel mooi werkputplan, hè. En toen heeft Mignon zich niet aan de regels gehouden. Die is toen net buiten de werkput gaan kijken. En daar vond zij, mazzelaar, een heel mooi bewaard gebleven ijzertijd huisplattegrond.
De helft.
Hij lag half in het oorspronkelijke puttenplan.
Ja. Laat mij dit nou even chargeren.
En toen ging ik op vakantie en toen ging jij de andere helft.
Ja, en dat heeft hele mooie foto's opgeleverd.
Ja, waar ik dus niet bij was.
Ja, goed, de eerste helft sta je wel. En die ijsplattegrond was ook heel welkom, want we wisten al heel lang dat er in het Wateringseveld, want daar zitten we op de Noordweg, heel wat mensen actief waren in de ijzertijd. Alleen, we wisten nog steeds niet waar ze dan woonden. We hebben heel veel scherven, vindplaatsen, weet ik dan wel, maar nog nul huizen, nou, tot dan toe. Nu wel. En vervolgens hadden we een soort blueprint waarmee we door de Haagse regio konden gaan struinen. En vanaf dit moment, nu hebben we er een stuk of 20 of zo.
Maar had je in die opgraving zelf niet ook al gewoon meteen een tweede ijzertijdhuis?
Ja, er lag nog een plattegrond naast. Die is op basis van de stratigrafie, en dat zijn dus de grondlagen. De oudste laag is het oudst ongeveer, dat is de theorie. Moet die net zo oud zijn?
Onderste laag.
Of de onderste laag, sorry.
De oudste laag is altijd oud.
Ja, en de jongste is het... jongst, ja.
Nee. Iets wat bovenop iets anders ligt, is jonger dan datgene waar het op ligt.
In de stratigrafie wel, ja. En op basis daarvan konden we dus die ene plattegrond ook in de ijzertijd plaatsen. Maar de C14 daarvan, hè, dus die koolstofdateringen daar, die waren wat lastig. Kom je weer in de eeuwige worsteling van hoe ga je die huizen nou goed dateren. En er zijn ook, wat ik helemaal in het begin zei, die typologie, hè, dat huizen ontwikkelen van een bepaalde vorm naar uiteindelijk wat we tegenwoordig nog zien. Ja, soms dan heb je een bepaalde vorm en dan zeg je, oké, dit komt overeen met een type zus of zoveel. En dan zal het wel in die periode te plaatsen zijn. Maar dat is allemaal wel heel erg theoretisch benaderen. Je moet, denk ik, als archeoloog vaker daarvan afstappen en gaan nadenken, oké, maar wat heb ik nou echt? Hè? Wat zit er nou in die sporen? Welke vondsten zitten erbij? Ja. Wees kritisch.
Nee, dat is het. Vaak dat is het lastig dat in die sporen vaak niet altijd de dingen zitten die je wil. Of het is heel weinig, hè. Er zitten af en toe wat kleine scherfjes in. Dan kun je ook niet zeggen van, nou, dat dateert hem helemaal strak. Soms heb je ook echt bijgiften natuurlijk. Ja, we hebben bouwoffers.
Bouwoffers. Ja. Ockenburg zijn twee hele, echt hele rijke bouwoffers. Die, de ene daarvan is al in de jaren 30 gevonden door de archeoloog Hora van het Rijksmuseum van Oudheden, die daar toen opgravingen deed. De andere is gevonden in de jaren 90, toen de afdeling archeologie er onderzoek deed. En dan hebben we het over een verzameling vaatwerk, zowel van keramiek, van aardewerk, als van bronzen, ketel. Er zitten zelfs spijkers en weet ik wat, bijlen bij. Het is echt
gereedschap.
Allemaal, ja, gereedschap, allemaal spullen bij elkaar. Dat is dan in de hoek of bij een huis is dat in de grond gestopt. Heel bewust. Je ziet duidelijk die relatie tussen dat huis en dat offer. Alleen de vraag is dan, ja, is het een bouw- of een verlatingsoffer? Hè? Is het van tevoren of na dat het huis werd neergezet, in de grond gestopt? Blijft lastig.
Waarom zou je een verlatingsoffer in de grond stoppen?
Ja,
als bedankje of zo van, ik ga er vandoor, maar dank je wel.
Of gewoon, zeker die tweede van Ockenburg, zou mij helemaal niet verbazen als dat per ongeluk gewoon een ingestort huis is en dat daar op ergens in een kuil nog het een en ander aan gereedschap lag.
Dat het helemaal geen offer was.
Dat het helemaal geen offer was. Het is op zich een tot op zekere hoogte ook gewoon een bij elkaar geraapt zootje.
Dus dan hebben we te maken met huisraad.
Ja.
En dus een soort van indirect interieur. Want dat is wel een probleem, hè. We vinden dus wel altijd die plattegrond van dat huis. Maar hoe dat van binnen eruit heeft gezien, dat weten we eigenlijk bijna niet.
Ja, heel gezellig.
Ja.
Wat nou, denken van het...
Altijd, hè. Ga maar naar
van de pleisterzooi die je af en toe op opgravingen vindt.
Nee, dat klopt.
Rotterdamse baan heeft volgens mij wel het een en ander aan zelfs beschilderd pleistergevoel opgeleverd.
Ja. Nee, dat klopt. Nou, je kan een paar dingen natuurlijk wel zien. Dit, sowieso zit je met heel erg met aannames van jezelf. Hè? Van oké, je wil in een huis het liefst ook een haardje hebben. Je moet plekken hebben waar mensen slapen en de opslag is en dat soort dingen. Het liefst bij grote weer ook een woonstal. Dus al die dingen ga je een beetje zoeken in die platte gronden. Maar heel vaak komt dat niet echt lekker uit. Hè? We hebben heel vaak gezien dat... Nou, nu laatst met het Neolithicum bijvoorbeeld, zijn die haarden liggen helemaal niet in het huis. En wat ook best wel logisch is, als je een beetje een klein huis hebt en je gaat daarin fikkie maken, een huis van riet. Ik heb het onlangs zelf meegemaakt. Als het snel gaat, zeg maar, dan ben je huis kwijt. Dus dat risico wil je misschien ook niet lopen. Hè. Ze hebben ook andere manieren, hè, van koken, met kookstenen. Dus dat je in die haard stenen warm maakt en die dan in een...
Hoe deed je dat dan met... Stel, het was heel erg aan het regenen, maar je hebt kei honger. Dan moet je dus naar buiten een vuur gaan maken.
Nee, maar dan heb je zo misschien wel zo'n shelter. Want wij hebben huizen herkend in misschien wel 500 paalsporen. Hè? Mm-hmm. En dan heb je ongeveer 100 paalsporen nodig voor één huis. Mm-hmm. Dus er blijven een hoop van die sporen blijven over die wij niet kunnen interpreteren. En dat zijn allemaal, dat zien wij dus op de opgraving. Ja, dat zijn dus ook de restanten van activiteiten. Daar hebben wij ook palen gestaan, hekjes, afdakjes, noem het maar op. Het kan best zijn dat ze daaronder dan hun komkommers aan te tellen.
Ja, maar dan zou je dat in combinatie met een haard moeten vinden eigenlijk.
Ja, die haarden kunnen ook op het oppervlakte gelegen hebben.
Op zich kun je ook natuurlijk nog gewoon een assortiment van ovengebouwtje hebben. Je vier palen en vervolgens een stevige kleiconstructie erbovenop. Die is een stuk brandveiliger dan een bos riet waar je prima onder kunt slapen en die lekker isoleert.
Ja, die zit natuurlijk wel met warmte, want het vuur is natuurlijk ook prima warmte natuurlijk, wat je nodig hebt in je huis. Maar dat zijn dingen. Maar interieur, wat we verder hebben in Romeinse tijd, hè, wat je net zei, dat pleisterwerk, dat kennen we bij steenbouw dan wel vaak, dat ze een beetje gepleisterd zijn. Dan heb ik ook begrepen dat sommige gewoon houten boerderijen een soort van... Nou ja, gepleisterd konden worden.
De muren van die huizen die werden aangesmeerd met leem, met klei. Hè, dat noemen we dan de huttenleem. Dat is de term ervoor. En daarin, soms als dat per ongeluk... Dat is nat, hè, als dat erop wordt gesmeerd. En dat wordt dan droog door gewoon de open lucht. Als per ongeluk dan een huis afvikt of een stuk van dat leem dondert eraf en verbrandt op een of andere manier, dan wordt het gebakken en dan vinden wij het als harde stukken op de opgraving. Er zijn heel veel fragmenten waarin je de takindrukken van de vlechtwerk, van die wanden, van die huizen kunt herkennen. Dat is heel duidelijk, hè, want dat is de constructie. Er zijn ook een aantal fragmenten die aan een zijde zijn afgevlakt, echt strak zijn gemaakt. En waarin dan ook nog eens geometrische patronen te zien zijn, een soort zigzaglijnen. Daar is wel geïnterpreteerd als versiering. Hè? Dus om op je vraag, Mignon, terug te komen, hoe zagen die huizen van binnen eruit? Nou, gezellig, met geometrische patronen. Je zou ook kunnen zeggen dat het meer een soort, net zoals de moderne stukers en zo, hè? Dat het een soort voorstrijk zo is, dat daar op dan
de
hechtingslaag, dat daar makkelijker een dunnere leemlaag op
maar
blijft zitten.
Maar vinden we nooit grotere stukken, om wat dat ook, vast te kunnen stellen.
Wat ook is gebeurd natuurlijk, want die palen in het Wateringse Veld, toch? Heeft Hans gevonden.
Correctie. De houten blokken zijn gevonden onder leiding van Yvette Bernier.
Die heeft in het Wateringse Veld palen gevonden in een greppel, die hergebruikt waren als een soort bruggetje. Maar die waren heel erg versierd, die palen. En die hebben waarschijnlijk ergens in een huis gezeten, zeg maar. Dus helemaal met houtsnijwerk en zo.
Waar liggen die palen nu dan?
Beneden, in de kelder. Ja.
Die grote brokstukken.
En die zijn
ik dacht dat delen van meubels waren of zo.
Nee.
Nee. Dus die,
een bedframe.
Versierde palen, maar dat kan ook een totempaal zijn geweest.
Nou ja, de versiering zit aan twee van de vier kanten, hè, of twee van de drie kanten. Het zijn nu een soort van driehoekige objecten met een soort pen erbovenop die je ergens anders in kunt zetten. Nee, ik wil nog even terugkomen op Jeroen zijn geometrische patronen op Hutteleen. Diezelfde vergelijkbare geometrische patronen vind je op echte Romeinse bakstenen terug. En dan vooral die type die ze gebruiken in centrale verwarmingssystemen. Die tubuli.
Ja.
En daar
de
vind
holle
je ook
bakstenen.
Holle bakstenen. En daar vind je ook af en toe de aanslag van kalk tussen dat patroon terug. Dat je echt ziet van hé, daar is vervolgens nog. Daar is nog op afgestreken.
Ja, dat is natuurlijk het verschil tussen de Romeinse steenbouw, zeg maar, waar die tubuli in zijn verwerkt. Waarvan we weten eigenlijk dat die afgesmeerd zijn, hè, die huizen. En de houten boerderijen, zeg maar. De vraag is. Het is niet nodig, hè, om het af te smeren. Het is echt voor de mooigheid.
Esthetiek van de interieur.
Van het interieur, ja. En dan heb je dus een houten boerderij waar, zeg maar, aan de ene helft staan dan de koeien. Hè, die staan echt letterlijk in jouw huis. Dan heb je dus een muurtje waar je dan je woongebied hebt. En dat, ja, nou ja, ik snap dat je dat een beetje mooi wil versieren. Maar of je dat dan helemaal gaat afpleisteren, ja.
Maar wat je had ook een heel interessant ding is, dat zijn de vicussen, de Romeinse militair-burgerlijke nederzettingen. Daar hebben we op Ockenburg een van, op Scheveningsweg ook. En daar zie je dat de huizen liggen, dat worden wel rijtjeshuizen genoemd. Striphuizen of strijferhuizen. Ja, mag dit Duits erin blijven? Ja, mag dat?
Als je het zo uitspreekt wel, Jeroen.
Deze wel. Maar het wordt steeds beter met Duits. Maar die huizen, die zijn dus heel erg recht en strak tegen elkaar aangebouwd, met heel vaak precies dezelfde indeling. Dus voorin is een winkel of een werkplaats en daarachter dan misschien een opslag en dan een woondeel. En dan een hele lange diepe tuin met achterin een beerput of een scheithuis.
Schuur.
Ja, en dat allemaal naast elkaar en echt in blokken verdeeld op een heel erg relatief klein gebied. Het is gewoon heel vergelijkbaar met de Vinex van nu. Maar dan 2000 jaar ouder. Of nee, 1800 misschien.
Of,
maar dat heeft dan misschien meer te maken omdat ze deden aan een soort van mega nieuwbouw. En alles.
Nee, ik denk dat het heel erg te maken heeft met, hoe noemen ze dat?
Ruimtelijke ordening en bestuur.
Die kavels werden uitgegeven door het leger
wat
daar zat. En die beheerden dat. En soms zie je ook dat in Wiki, dus in van dat soort kampdorpen, zie je dan dat er een kavel niet bebouwd is. Dat wordt dan overgeslagen, maar dat is er dus wel. Die ruimte bestaat er al, maar het huis staat er gewoon niet. Ja, komt dat nog?
Er komt dus een planning aan te pas, die daarvoor eigenlijk niet mogelijk was, omdat er misschien niet zo'n centrale macht was.
Maar ja, dat gaat natuurlijk steeds meer een rol spelen als het drukker wordt in dit gebied.
Ja.
Of in ieder gebied trouwens. Ja. Kijk, als Den Haag gaat groeien, als er meer en meer mensen hier gaan wonen, dan moet je op een gegeven moment moet je dat gaan organiseren. Net zoals in het begin hadden we het over houtbouw versus steenbouw in de middeleeuwen. Ja, als mensen ver uit elkaar wonen, dan maakt het niet uit of je huis van hout is en in de fik vliegt. Want de buren hebben er geen last van. Maar als iedereen tegen elkaar gaat zitten.
Ja. Dan komen we weer bij die stadsbranden.
Ja, die stadsbranden.
Heel veel.
Vertel me nog eens wat meer over. Die
waren heel heet.
Ja.
En liepen vaak uit de hand. Maar.
Nee, dat klopt, ja. Maar het leuke is dat die Vinex-wijken, de huidige Vinex-wijken, hebben natuurlijk wel ook weer voor archeologie heel veel betekend. We hebben wel heel veel opgegraven. Dankzij de uitleg, de Phoenixwijken,
de
zeg maar.
Stadsontwikkeling door meer mensen die er komen wonen, nieuwe wijken die worden gebouwd.
Ja, en zeker dan dat er in één klap een heel groot deel wordt ontwikkeld. Ik heb dus in één keer veel overzicht. Wateringsveld is toch echt een Phoenixwijk geweest?
Ja, ja. Maar op zich zie je natuurlijk ook een van de eerste grote booms in de archeologie was in de jaren 60, toen die grote uitbreidingswijken werden gebouwd. Ja. Toen had Den Haag weliswaar geen afdeling archeologie, maar je had wel een aantal, wat ja, wordt dan genoemd amateurarcheologen, maar het zijn gewoon onbezoldigde archeologen die ons heel, op dit moment heel wat werk uit handen nemen. We hoeven niet meer te bedenken dat er wat zit, we hoeven alleen maar aan te tonen dat het er nog zit. Ja. En die wijken worden op dit moment opnieuw ontwikkeld. Dus de komende pak een beetje 15 jaar zijn we in Den Haag Zuidwest weer druk bezig. En daar weten we ook al dat de Romeinen daar zaten. En we weten ook dat er op duintjes die daar in de ondergrond zitten ook oudere vindplaatsen zitten.
Ja.
En daar zitten ook nog boerderijen die teruggaan tot het eind van de middeleeuwen en in de nieuwe tijd doorlopen. Dus
ja. Er is nog genoeg voor ons te doen in de toekomst.
Ik denk dat we ons pensioen wel halen, ja.
Okay, dankzij huizenbouw kunnen wij dus verder huizen blijven zoeken.
Oh, mooi, Peter. Ja, toch? Mooi gezegd.
Denk met deze mooie woorden, ik denk niet dat jullie dit kunnen toppen.
Nee. Gaan we nu naar huis?
Ja, gaan naar huis. Ik denk dat we het moeten afsluiten, jongens. Het was weer fantastisch.
Ja, gezellig.
Ja, ik zou zeggen, jongens, bedankt. We gaan volgende keer weer een nieuw onderwerp bedenken. En dan hoop ik dat jullie er net zo goed in zitten als nu.
Ja, nee, dat komt goed. Ja. Geen probleem, Peter.
Hey, dankjewel. Bel thuis. Tot de volgende.